Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongeren, kinderen, allen hartelijk welkom, ook degenen die met ons verbonden zijn via de livestream. Mijn naam is Joop van Bellen. Vanmorgen gaat dominee Jans, onze eigen predikant, voor in de dienst. Welkom dominee. En in de middagdienst hoopt dominee P.J. den Hartog voor te gaan. Deo Valente volgende week zondag gaat in beide diensten dominee Jansen voor. Er is vandaag een extra collecte voor de noodhulpactie in Turkije en Syrië. Dat betekent dat er 3 zakken langskomen waarvan de laatste zak bestemd is voor deze extra collecte. De deurcollecte is in de maanden januari en februari bestemd voor de rustplek in Dordt. Tot onze gemeente zijn overgekomen vanuit de PKN Wilhelminakerk Arjan en Bernadette Burggraaf van Stralen met hun zoontje Jouke, die Deo Valente op 9 april gedoopt wordt. Zijn ze aanwezig? Welkom in onze gemeente. En jullie komen al een tijdje waarschijnlijk hier in de dienst. En we hopen dat jullie een gezegende tijd bij ons mogen hebben. En ook dat jullie zegen ervaren. Dank je wel. Volgende week zondag bij Leven en Welzijn is er weer een nawoord. Voor de wijken C, G, J, K. Staat in het mededelingenblad. Maar het is, u bent allen welkom als u deze nabespreking wilt bijwonen. We willen deze dienst dadelijk beginnen met het samenzingen Psalm 90, vers 1 uit het liedboek. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
We mogen samenkomen in deze dienst aan het begin van een nieuwe week, maar ook na een week waarin er van alles is gebeurd. In ons persoonlijk leven, ook in de wereld, had er niet bij stilgestaan bij het opgeven van Psalm 90, dat dit ook met name een week is waarin een heel groot gebied, de vaste grond onder de voeten van mensen, verdwenen is. Maar dan is juist goed dat we deze zondag die zekerheid bij onze God mogen vinden in alles wat er zo onzeker is, dat we zijn zekerheid, dat we daarop mogen bouwen. Laten we daarom een moment stil worden en tot hem gaan, hem onze zegen en nabijheid bidden in deze dienst. Laten we aan het begin van deze dienst met woorden uit de psalmen uitspreken dat we het niet van onszelf verwachten in deze dienst en in ons leven. Maar laten we zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We bereiden ons voor op het luisteren naar de wil van God voor ons leven. We doen dat door Psalm 19 te zingen. We zingen daarvan eerst het derde vers. En nadat we geluisterd hebben naar de 10 woorden, zingen we vervolgens de versen 4 en 5. Deuteronomium 5 horen we dat Mozes herhaalt dat de Heere gezegd heeft: ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen
en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, omdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag kreeg, wat is het grootste gebod? Toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Met dat laatste vers zijn we eigenlijk al begonnen met ons gebed. Laten we dat ook voortzetten. Laten we de Heere samen bidden om de opening van zijn woord en de leiding van zijn Heilige Geest. U, Heere, de God van Israël, schepper van hemel en aarde, Vader van onze Heer Jezus Christus, bent de God die bevrijdt. Daarover hebben we net samen gezongen. En zo komen we tot u, onze God. En dat doen we samen hier in dit gebouw met hen die op een andere plaats, misschien ook een ander moment, met ons verbonden zijn. Komen we voor uw troon en besef dat u ons ziet en ons kent. Dat u weet ook hoe wij aan deze dienst beginnen. Welke dingen ons bezighouden. Als we dan zingen dat u een God bent die bevrijdt. Terwijl we ondertussen in een wereld leven waarin juist zoveel is dat ons vasthoudt en vast kan houden. Dan komen we tot u. Doen we in dankbaarheid dat dat kan. Heer, u weet van de dingen die spelen in de wereld en ook in ons leven. Ver weg en dichtbij. En hoe dingen die ver weg gebeuren soms ook heel dichtbij kunnen komen. We bidden u dat we in deze dienst de rust mogen hebben en een rust mogen ontvangen om door uw woord de weg gewezen te worden. Door uw geest ons te laten leiden. U weet of we aan deze dienst begonnen zijn, naar de kerk zijn gegaan. In de drukte van het leven met het gevoel dat het ook nog moet. Of juist in het verlangen naar rust en bevrijding. Om even iets niet te moeten. Of ergens daartussenin. Heren, nu zijn we samen, allemaal verschillend en toch allemaal levend uit diezelfde genade die we nodig hebben. En zo komen we samen voor uw troon. En brengen elkaar in gebed bij u. En bidden u, wees ons nabij, leid ons op uw weg, wijs ons de juiste weg in dit leven, in deze dienst en ook in deze wereld. En neem toch weg alles wat dat in de weg kan staan. Onze gedachten, de dingen die ons overkomen zijn of de dingen die waarvan we denken dat ze voor ons liggen, waar we tegenop kunnen zien. Heer, geef ons toch dat we juist nu dat bij u neer mogen leggen en kunnen leggen om te horen wat u tot ons te zeggen hebt in uw woord over wat u hebt gedaan, wat u doet, wat u belooft. En als we zo elkaar in gebed aan u opdragen, dan willen we ook enkele namen noemen. En willen we bidden voor onze zuster Elle Baks. Bidden dat zij ook de bloemengroet als een bemoediging en als teken van verbondenheid mag ervaren. Wees ook bij degene die de mooie taak heeft om die bloemengroet ook namens de gemeente te overhandigen. En geef dat het een moment van verbinding mag zijn. Verbonden met u en zo verbonden met elkaar. We bidden nu voor de mensen die op welke manier dan ook te maken hebben met de rampen die in deze wereld gebeuren. Die daar hulp verlenen of juist we bidden u voor slachtoffers of nabestaanden. In het bijzonder bidden we u voor de mensen in Turkije en Syrië. Na de aardbeving van de afgelopen week. En als we dan beseffen hoe iets wat ver weg is toch dichtbij kan komen, bidden we u ook voor onze zuster Annelies van Maren. En danken we u dat zij gaven heeft gekregen die ze ook daar mag gaan inzetten. Maar we bidden u ook om uw hulp en bescherming voor haar en anderen daar. Heer, geef dat ze ook zich gesterkt mogen voelen ook in de dingen die ze zien en meemaken. Geef dat met al die beelden toch ook niet het zicht op u vertroebeld wordt, maar laat uw licht juist schijnen. Geef de kracht om door te gaan. We bidden u als we zelf mogen geven ook, voor kerk en kerkverband, maar ook als we mogen geven voor de noodhulp die plaatsvindt in Turkije en Syrië. Ook als we mogen geven voor datgene wat dichterbij gebeurt, als we mogen geven voor de rustplek. Geef dat we geven van dat wat we hebben ontvangen. En ieder naar dat wat hij heeft ontvangen, of het nu veel of weinig is, geef dat we het van harte doen. En laat dat het vele zijn. Heren, we bidden nu samen met de familie van de Pannen voor onze zuster Hester. We bidden nu voor haar en het gezin als ze een ingreep deze week zou plaatsvinden. En we deze week ingaan in de hoop ook dat dat ook verbetering zal geven. En verlichting van de pijn. En we bidden u ook dat die ingreep zal slagen. Wees daarin toch ook nabij. Dus het elke moment zoveel geleefd moet worden met pijn. Heren, dan we bidden u dat toch ook op die manier bevrijding mag zijn. Wees bij degene die haar behandelen. Wees bij allen om haar heen. En laat toch dat zo zijn dat ze uw nabijheid daarin ook mag ervaren. En zo bidden we u ook voor de andere operatie die deze week zal plaatsvinden. Bij de broer van Tine, Maggie en Anneke, Paul. Heer, wees hen samen ook nabij daarin. En allen daaromheen. Geef dat toch ook die operatie op een goede manier uitgevoerd mag worden. En ook het vervolgtraject op een goede manier ingegaan mag worden. Zo komen we met onze verlangens. En zo zijn er nog vele anderen ook die deze week behandelingen ondergaan. Op allerlei manieren. En Heer, als wij bidden om herstel, om verbetering, dan bidden we eigenlijk ook om uw koninkrijk, om herstel van alles. En dan bidden we u dat uw wil geschieden en uw koninkrijk komen. Dat er een eind komt aan alle ellende, aan alle pijn, aan alle verdriet, aan alle eenzaamheid, aan alle worsteling en strijd, aan alle rampen. Heren, dan bidden we u om vrede. Vrede met u, vrede met elkaar. Een wereld waar het goed is. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En heren, help ons om daar samen naar uit te zien. En samen ook zo te leven als past bij diegenen die zicht op dat koninkrijk hebben. En daarom bidden we u of u met uw geest zo in ons leven wil werken dat u wegneemt wat dat in de weg kan staan. En help ons ook om te keren als we op verkeerde wegen gaan, te keren tot u. En zo bidden we u ook om wijsheid. Zo bidden we u ook om wijsheid voor de dingen die de komende weken in de agenda staan. Ook binnen de gemeente, alle activiteiten. Ook als de kerkraad vergadert, bidden we u om wijsheid. Om zo met elkaar, met de gemeente op te trekken als u dat wilt en u ons wilt leiden. Wilt u zo ook als we mogen vieren vandaag dat het aantal leden, dat er weer een gezin is toegevoegd aan het aantal leden. Wilt u ook geven dat we zo ook met onze broeder, zuster Arjan en Bernadette en Jouke samen mogen optrekken. En dat ze dat ook zo mogen ervaren als een zegen. Dat ze zegen mogen ontvangen door de gemeente heen, uw zegen. En ook tot zegen mogen zijn met de gaven die zij van u hebben ontvangen. En laat ons toch zo samen uw gemeente zijn. Bouw toch uw koninkrijk. En heren, dat kunnen wij alleen aan meewerken als we luisteren naar uw woord. En daarom bidden we u, spreek, o heren, want uw dienaren horen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven in de dienst van het offer, die bestemd is voor kerkverband, voor de noodhulp en bij de uitgang voor de rustplek.
Zo, doet hij het? Ja. Goedemorgen allemaal, jongens en meiden. Het kindermoment. En waar gaat het vanochtend over, Elisabeth?
Het gaat over beloofd is beloofd.
Het gaat over beloofd is beloofd. En stel, ik zou naar de speeltuin gaan en ik zeg van, ik zou tegen Elisabeth zeggen, vanmiddag gaan we naar de speeltuin. Maar toch is het middag geworden en dan ben ik toch een beetje moe. En dan, ja, wat zou Elisabeth dan zeggen? Ik heb toch geen zin, zeg ik dan. En wat zou jij dan zeggen?
Beloofd is beloofd.
Ja, beloofd is beloofd, hè. En zo is het ook met de Heere God. Kijk, de Heere God, die doet altijd wat hij belooft. En dat is heel erg mooi wat in de Bijbel staat. En er zijn een heleboel dingen die in de Bijbel staan. Een heleboel beloftes. Als je iets belooft, dat is een belofte met een moeilijker woord. En al die beloftes, die staan in de Bijbel. En het is mooi dat er een heleboel oudere mensen in de gemeente een belofte hebben doorgegeven. En die ze aan de kinderen willen meegeven. Er staan er 10 op het blaadje van Alus Beta. En in het, hoe heet deze even staan? Er staan bijvoorbeeld op die... op dat plaatje van Alus Beta, die de kinderen straks krijgen, daar staat bijvoorbeeld, God belooft. Mijn ja is ja, mijn nee is nee. Beloofd is beloofd. En nog een ander iemand in de gemeente die heeft doorgegeven, ik ben bij je, wees niet bang, ik maak je sterk en help je. En nog een andere staat, God belooft, laat de kinderen tot mij komen. Mijn wereld is voor hen. We gaan zo meteen het lied zingen. Bewaar het in je hart. En het refrein gaat, bewaar het in je hart. Bewaar het in je hoofd. De Heer zal het altijd doen. Want Hij heeft het beloofd. Bewaar het in je hart. Bewaar het in je hoofd. De Heer zal doen wat Hij je heeft beloofd. Dat gaan we zo met elkaar zingen. Als we klaar zijn met dat lied, dan kunnen alle kinderen kunnen zo'n blad krijgen waar de 10 beloftes op staan die de ouderen willen doorgeven aan de kinderen. En ze krijgen nog een blaadje met 1 belofte erop, die ze dan ook, ja, als ze zelf nog niet kunnen lezen, dan kan een ouder iemand die wel al kan lezen, die kan dat dan voorlezen aan hen. Dus nadat we het kinderlied hebben gezongen, mogen alle kinderen 1 blaadje met 10 beloftes en 1 klein blaadje komen halen. En dan gaan de kinderen die naar de zondagsschool van groep 1 tot 4, die gaan naar de zondagsschool. En alle andere kinderen die kunnen weer gaan zitten in de kerk. Maar alle kinderen mogen dan naar voren komen, na het kinderlied. Ja, gaan we nu zingen.
Oh.
Bewaar het in je hart, daar zit een opdracht in. Om in die regiekamer van je leven, daar waar je beslissingen neemt, plannen maakt, waar je vertrouwt, daar Gods woord leidend te laten zijn. Het thema van vanmorgen is niet beloofd, is beloofd. Zoals het aangegeven is op de liturgie. Dan zou de aandacht maar één kant op gaan wellicht. De kant van degene die de belofte doet. Maar het thema is beloofd is geloofd. Beloofd is geloofd. We zullen zo meteen wel zien waarom dat het thema is. We gaan daarvoor luisteren naar het begin van het Bijbelboek Deuteronomium. En we lezen daarvan de eerste 8 versen. Het is de hoop om een aantal keren stil te staan bij dit Bijbelboek. Ook in het kader van ons jaarthema Leef. In Deuteronomium komt veel tegen als het gaat om de weg die de Heer wijst in het leven met hem. En we hopen dat ook vanmorgen te zien als we samen stilstaan bij die eerste 8 vers. Dan lezen we Deuteronomium 1 vers 1 tot 8.
Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. Aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op de vlakte tegenover Suf, tussen Paran enerzijds en Tofel, Laban, Hazarot en Dizahab anderzijds. Vanaf de Horeb in de richting van het Seirgebergte tot aan Kades Barnea is het 11 dagen reizen. Het gebeurde in het 40ste jaar in de 11e maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de Heere hem voor hen geboden had. Nadat hij Sion, de koning van de Amorieten, die in Hesbon woonde, en Og, de koning van Bazan, die in Astaroth woonde, in Edrei verslagen had. Aan deze zijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Mozes deze wet als volgt uit te leggen. De Heere, onze God, heeft tot ons gesproken bij de Horeb. U bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Keer om, breek op en ga naar het bergland van de Amorieten en naar al hun buren, in de vlakte, het bergland en het laagland, in het zuiderland en aan de zeekust, het land van de Kaanieten en de Libanon, tot aan de grote rivier de Eufraat. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Ga het binnen en neem het land in bezit, waarvan de Heere uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staat dat laatste vers dat we samen hebben gelezen, waar de Heere zegt, waar de Heere geciteerd wordt: zie, ik heb het land aan u gegeven, ga het binnen, neem het land in bezit, waarvan de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Na de verkondiging, in antwoord op de verkondiging, zingen we samen weerklank 360. Geloof is dat men God vertrouwt en vast op zijn belofte bouwt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Alweer een heel aantal jaren geleden vertrokken wij als gezin uit Hattem. Hattem is een Hanzestad vlakbij Zwolle. En we vertrokken naar Kornhorn, een dorpje op de grens van Groningen en Friesland. We namen afscheid en tijdens het afscheid kwam een collega naar mij toe en die zei: ik kom je zeker een keer opzoeken. Dat was op 16 februari 2014. Aankomende donderdag is dat dus 9 jaar geleden. Hij is nooit geweest. terwijl hij het duidelijk had beloofd. Ik heb het even gecheckt bij Nelleke en ook die wist zich de belofte nog te herinneren. Nou, misschien willen jullie even met ons meedenken. Wie denkt dat hij nog komt en adviseert hem te blijven verwachten? Wie? Een paar. En wie van u adviseert ons de moed op te geven dat hij nog een keer komt? Ga verder met jullie leven. Na 9 jaar komt hij echt niet meer. Aanzienlijk meer. Nou, nu is het niet mijn bedoeling, en vandaar ook even de nadruk op dat thema van vanochtend. Het is niet mijn bedoeling het gedrag van deze collega aan de orde te stellen. Integendeel. Laten we eens gaan kijken naar mijn gedrag. Het verhaal dat ik vertelde was niet helemaal compleet. Die belofte werd gedaan in een bepaalde context. Hij zei namelijk ook nog, verwacht mijn komst niet op de korte termijn, maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Kortom, hij gaf al aan dat het een tijd zou kunnen duren en hij benadrukte dat dat niet zou betekenen dat hij zijn belofte niet meer na zou komen. Ja, dat detail had ik natuurlijk best even kunnen delen. Misschien zijn er nu al mensen die met die informatie erbij hun advies willen aanpassen. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Die opmerking is bij ons blijven hangen. Daarom wisten we het ons ook nog te herinneren. En tijdens de voorbereiding van deze preek ben ik ook maar eens gaan opzoeken hoe lang iets in een vat houdbaar is als je het er goed in doet. Nou, dat blijkt tegenwoordig erg lang te zijn. Zo lang dat men zegt dat de inhoud van zo'n vat niet bederft. Ik vond 9 jaar best lang, maar dat blijkt dus in het licht van die uitspraak best mee te vallen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik de moed een paar jaar geleden al lang had opgegeven. Ik verwachtte niet meer dat hij zijn belofte nog zou houden. En daar ben ik me ook naar gaan gedragen. Dus toen wij in Dordrecht gingen wonen, heb ik verzuimd om een bericht te doen. En te zeggen, joh, je zou me nog eens een keer opzoeken. Ja, je zei er wel bij dat ik niet op de korte termijn moest verwachten. Ik heb het onthouden dat wat in het vat zit niet verzuurd hoor. Maar mocht nou de tijd daar zijn, dan wil ik je vast laten weten dat we inmiddels in Dordrecht wonen. Dit is ons adres en we verwachten je nog steeds. En waarom heb ik dat niet gedaan? Ligt dat nou aan hem of ligt dat aan mij? Waarom vertrouw ik er niet meer op? En hoe is dat bij u of bij jou? Als iemand je iets belooft en je moet wachten, neemt je vertrouwen dan in de loop van de tijd toe? Wauw, we komen steeds dichter bij het moment, het gaat nu vast gebeuren. Of juist af. Nou, het duurt al zo lang, dat gaat echt niet meer gebeuren. De stap is nu niet zo groot om eens even na te denken over hoe we omgaan met beloften van God. Ken je beloften van God? Er zijn een aantal ouderen gevraagd en die hebben beloften aangereikt. De kinderen hebben het in hun handen, de papiertjes staan er zo, een heel aantal. Het is mooi om straks eens even bij de kinderen te kijken, ze ernaar te vragen, erover te hebben. Dan ken je ook de context van die beloften die daar staan. En als de vervulling van die belofte al even op zich laat wachten, neemt je vertrouwen dan juist toe of neemt het vertrouwen af? En je kunt zomaar in een omgeving zijn waarin mensen adviseren de moed op te geven. Zo wees iemand mij er laatst nog op dat er nog wel eens gezegd wordt, ja, jullie geloven dat nog. Nog. Nog wel. Maar als dat nog langer duurt. En daarom is het thema van morgen, met zowel een vraagteken als een uitroepteken, beloofd is geloofd. Beloofd is geloofd. Aan het begin van het Bijbelboek Deuteronomium worden we meteen bepaald bij een belofte van God, waarvan de vervulling wel wat meer dan 9 jaar op zich liet wachten. Zie, ik heb het land aan u gegeven, vers 8, gaat binnen en neem het land in bezit waarvan de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Als Mozes deze uitspraak van de Heere aanhaalt, is het meer dan 40 jaar geleden dat de Heere die uitspraak heeft gedaan. De belofte van dat beloofde land aan Abraham, Isaac en Jacob gaat nog veel verder terug. Die is dan al meer dan 400 jaar oud. En ook al beginnen wij nu bij het eerste hoofdstuk van Deuteronomium, toch stappen we in een lopende geschiedenis. En wat is de situatie? Gods volk Israël staat aan de grens van het door God beloofde land. En de Israëlieten die zijn in het verleden op een wonderlijke wijze door God bevrijd. In Deuteronomium 5 vers 15 hebben we vanmorgen gelezen bij de 10 woorden. Daar klinkt, want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Ze waren slaven in Egypte waar ze de farao moesten dienen. De farao die wordt beschouwd als zoon van de zonnegod Ra, de oppergod. En uit zijn macht zijn ze bevrijd, zodat ze de Heere kunnen dienen. Dat was het doel van die bevrijding, het dienen van de Heere. Want toen de Heere Mozes riep, in het Bijbelboek Exodus kunnen we dat vinden, in Exodus 4, toen maakte hij dat al duidelijk. Exodus 4 vers 22, dan moet u tegen de farao zeggen, dus dit is vooraf. Zo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Zodat hij mij kan dienen. Ik weet niet of je er wel eens bij stil hebt gestaan, maar bevrijding is altijd een wisseling van de macht. Bevrijding is een wisseling van de macht. Nu is het zo dat wij in een cultuur leven waarin vrijheid nog wel eens geassocieerd wordt met zelfstandigheid en zelfbeschikking. Ik ben vrij, want ik kan mijn eigen keuzes maken en zelf bepalen wat ik doe. Je bent dan zelf aan de macht. Dat is vrijheid. Dat is echter iets anders dan Bijbelse vrijheid. Echte vrijheid is niet dat je doet wat je zelf wilt, maar dat je de juiste Heer dient. En God bevrijdt altijd met dat doel, dat je Hem dient. Dat er dus een wisseling van de macht plaatsvindt en dat Hij de macht heeft. En die vrijheid roept dus onmiddellijk de vraag op, hoe kan ik nou in vrijheid leven? Hoe leef ik dan zo dat ik de juiste Heer dien en niet weer slaaf word van iets of iemand anders van mezelf? Daarvoor is onderwijs nodig. Je hebt nodig dat je de juiste weg gewezen wordt. Dat is Torah. Torah, dat Hebreeuwse woord, dat wordt nog wel eens vertaald met wet, zoals bijvoorbeeld in Deuteronomium 1 vers 5. Maar bij wet denken wij al snel aan regels en geboden. Terwijl Torah veel meer is. Wet komt van het woordje weten. Is verwant daaraan. En niet voor niets vieren Joden Simcha Torah. Het feest van de wet. Ze vieren feest omdat ze mogen weten hoe ze in vrijheid kunnen leven. Echte vrijheid. En de Torah staat vol, lees die eerste 5 boeken ook maar, staat vol met verhalen en geschiedenissen die vertellen wie God is, wat Hij heeft gedaan, wat Hij doet en heeft beloofd. Anders gezegd, ken je bevrijder. Ken je bevrijder. Na de bevrijding uit Egypte heeft de Heere bij de berg Horeb een verbond gesloten met het volk Israël. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij zich aan hen wil verbinden. En de inhoud van dat verbond is, ik wil u tot God zijn en jullie zullen mij tot volk zijn. En dat is geen kwelling. Dat is bevrijding. En Deuteronomium begint op het moment dat die verbinding, dat verbond, vernieuwd moet worden. Het volk is in een kritieke fase gekomen. De Israëlieten die staan op het punt om dat beloofde land binnen te gaan. Maar eerst zal nog dat leiderschap van Mozes overgedragen worden aan Jozua. In het laatste boek van, of het laatste hoofdstuk van het boek Deuteronomium wordt de dood van Mozes beschreven. En voor zijn dood houdt hij 3 toespraken waarin hij het volk de juiste weg wijst. Vers 5. Aan deze zijde van de Jordaan, dat is dus nog niet in het beloofde land, in het land Moab, begon Mozes deze wet, deze Torah, uit te leggen. En dan volgt hij. En als je het boek leest, ontdek je al snel hoe veelomvattend die wet is, die Torah. Dit onderwijs omvat alle aspecten van het leven. Goed. Tot zover wat inleidende informatie bij dit Bijbelboek. Het is allemaal leuk en aardig. En je kunt er ook een Wikipedia-pagina van maken. Maar wat hebben wij nou met dit Bijbelboek? Nou, misschien kunnen we bij een andere vraag beginnen. Wat hebben wij met de God van Israël die bevrijdt om hem te dienen? En wat hebben wij met de Messias van Israël? Wat hebben wij met Jezus? Want gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wist u dat Jezus het Bijbelboek Deuteronomium meer citeert dan elk ander Bijbelboek? Jezus heeft laten zien dat hij van dit Bijbelboek houdt. En als wij dan van Jezus houden, is een beetje aandacht voor Deuteronomium dan nog zo vreemd. In vers 6 heeft Mozes het over de Heere. Daar staat in het Hebreeuws de naam van God. Ziet al die hoofdletters staan. En hij noemt de Heere vervolgens onze God. De Heere, onze God, heeft tot ons gesproken. En gemeente, die Heere, we spreken uit ontzag voor hem zijn naam niet uit. We weten wat die betekent. Hij is erbij. Die Heere, de God van Israël. Dus niet de God Ra, geen andere God. Die God, de Heere, heeft ook tot ons gesproken. De God van Deuteronomium is geen andere God dan de Vader van onze Heer Jezus Christus. En het land waarover in Deuteronomium 1 vers 8 gesproken wordt, is het land waar onze redder, waar onze bevrijder is geboren. Het is het gebied waar hij ook de straf voor onze zonde gedragen heeft aan het kruis. En de belofte die de Heere gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob geldt niet alleen voor hen, maar reikt veel verder dan voor deze 3 personen. En Gods geschiedenis met Abraham, Isaac en Jacob begint niet bij hun prestaties, maar begint bij zijn belofte. Gods geschiedenis met zijn volk Israël begint niet bij geboden, maar begint bij belofte en bevrijding. En zo leren we de Heere kennen en dan kun je beseffen, onze geschiedenis met de God van Israël begint ook niet bij geboden of bij onze prestaties, maar begint bij belofte en bevrijding. En op de grens van dat beloofde land ziet het volk Israël uit naar vervulling van oude beloften. Herken je dat? Verwacht je nog de vervulling van oude beloften van God? Ik wil u vragen om met mij op te zoeken, gedeeld uit het Nieuwe Testament, het Bijbelboek, de 2 Petrus, de tweede brief van de apostel Petrus. En dan 2 Petrus 3. En dat kun je gerust open laten liggen, erbij houden, want later hebben we het opnieuw nodig. 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 en we lezen nu eerst de versen 3 en 4. Waar de apostel schrijft. Dit moet u allereerst weten. Dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen. Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het begin, vanaf het begin van de schepping. Bijna 2000 jaar geleden geeft apostel Petrus al aan dat er een tijd zal komen waarin mensen voor zichzelf leven, zelf aan de macht zijn en spottend gaan zeggen, geloof jij dat nog? Waar blijft hij dan? Hij had toch beloofd te komen? Vertrouwen we hem nog? En dat vertrouwen staat ook in onze tijd enorm onder druk. En als dat vertrouwen onder druk komt te staan, nemen mensen nog wel eens het heft in eigen hand. En gaan hun eigen zaakjes regelen. Dat is helemaal niet nieuw. Kijk maar eens naar de geschiedenis van de aartsvaarden die in Deuteronomium 1 vers 8 genoemd wordt. Neem die eerste en die laatste, Abraham en Jacob. Abraham die ontvangt van de Heer een belofte. En hij ontvangt de belofte in Genesis 15 dat hij veel nakomelingen zal krijgen. Maar op een gegeven moment duurt dat Abraham en zijn vrouw Sarai allemaal wat te lang. En regelen ze iets met Abraham en een andere vrouw, Hagar. Jacob. Jacob had de belofte dat zijn oudere broer Esau hem zou dienen. Die belofte was al voor zijn geboorte gedaan. En toch bedriegt hij samen met zijn moeder, zijn vader, om gezegend te worden. Twijfelde hij eraan of Gods belofte anders nog wel door zou gaan? En als het gaat om wantrouwen van Gods belofte, dan stipt het begin van Deuteronomium heel subtiel een zeer pijnlijk en confronterend punt aan. In vers 6 herinnert Mozes eraan dat de Heere bij de berg Horeb gezegd heeft, u bent lang genoeg bij deze berg geweest. U bent lang genoeg bij deze berg gebleven. Nou, vanaf de berg Horeb, dat punt van die verbondsluiting, mag het volk dan naar het beloofde land trekken. Hoe lang is dat reizen? Nou, mooi is het boek geeft daar meteen antwoord op. In vers 2 is dat antwoord al gegeven. Vanaf de berg Horeb in de richting van het Seirgebergte tot een Kades Barnea is het 11 dagen reizen. En net als waar ze nu zijn, is ook Kades Barnea een plek die grenst aan het beloofde land. Ook al was het toen de tijd een eind verderop, het volk heeft dus eerder aan de grens gestaan. Vlak na de uittocht uit Egypte komt het volk bij de berg Horeb. En vanaf de berg Horeb is het 11 dagen reizen naar de grens van het beloofde land. Maar inmiddels is het volgens vers 3 de eerste dag van de 11e maand in het 40ste jaar na de uittocht. In 11 dagen konden ze vanaf de berg Horeb bij het beloofde land zijn. Maar 40 jaar later staat Mozes nog steeds namens God tegen het volk te preken buiten het beloofde land. Dat gaat niet echt vlot met de vervulling van Gods belofte. Wel dan? Maar hoe komt dat? Wat is nou de oorzaak daarvan? En als je nou mag gaan kiezen waar je wil beginnen met het zoeken van de oorzaak, heb je dan een neiging om te beginnen om die oorzaak te zoeken bij God, of wil je die oorzaak eerst maar eens gaan zoeken bij het volk? En diezelfde vraag kun je ook stellen over de situatie waarin wij zijn. Sommige beloften van God zijn lang geleden gedaan en nog steeds niet in vervulling gegaan. Neem de belofte van de voltooiing van zijn koninkrijk. En de wederkomst van zijn zoon Jezus Christus. De belofte dat er dan ook geen rouw meer zal zijn, geen ellende, geen tranen van verdriet. Waar zoek je de oorzaak dat het zo lang duurt? Bij God of bij ons mensen? Bij jezelf. Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die de schuld daarvoor in de eerste plaats bij God zoeken. Er is geen vertrouwen meer in de trouw van God. En als het niet ontrouw is, dan wordt hem wel traagheid verweten. En is dat terecht? Laten we nog eens verder luisteren naar wat Petrus schrijft in 2 Petrus 3, vanaf vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Hoor je wat Petrus zegt? Dat Gods beloften nog niet in vervulling zijn gegaan, heeft niet te maken met de traagheid van God, maar eerder met zijn geduld. Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En als de Heere dan in zijn geduld wacht, op wie wacht hij dan nog? Op mij? Op u? Op jou? God is trouw. Maar wat doen wij? Vertrouwen wij hem? Hoe is het met onze verwachting? Hoe vaak sturen we hem een bericht met als inhoud: we weten hoor, dat wat in het vat zit niet verzuurt. En wij wachten en verwachten u nog steeds. Want u bent trouw. In het Bijbelboek Deuteronomium staat Gods trouw centraal. Dat het volk Israël het beloofde land niet is binnengegaan, ligt niet aan zijn trouw, maar ligt volledig aan de ontrouw en het wantrouwen van zijn volk. De vorige generatie weigerde nog langer op Gods belofte te vertrouwen. En de Heer heeft alle recht om die belofte dan ook maar in te trekken. En toch heeft hij dat niet gedaan. Zo groot is zijn geduld en genade dat hij verder is gegaan met zijn volk. Het is 40 jaar genadetijd. En de vorige generatie is in de afgelopen 40 jaar overleden. En nu staat er voor Mozes een nieuwe generatie. En deze nieuwe generatie mag horen dat ook voor hen de beloften van de Heere gelden. Gods beloften gaan over generatiegrenzen heen. Eind jaren 80 had de Britse rockgroep Queen een hit met het nummer I Want It All. En waarschijnlijk weten velen hier wel hoe die zin verder gaat. I want it all. And I want it now. Ik wil het nu. Dat kan een levenshouding zijn. En ook een houding naar God. Ik wil het allemaal. En ik wil het nu. En het eerste deel is mooi. Daar spreekt verlangen uit. Ik wil het allemaal. Ik verlang ernaar. Maar wat als je het nou niet nu ontvangt? Maakt dat dan Gods belofte minder waardevol voor je? Het is een feit dat God meer geduld heeft met ons dan wij met hem. In Deuteronomium 1 vers 8 wordt gesproken over een belofte aan Abraham, Isaac en Jacob die nog steeds niet vervuld is. Neem het land in bezit waarvan de Heer uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Op het moment dat dit hier klinkt in Deuteronomium is die belofte niet vervuld. En heb je er wel eens bij stilgestaan dat Abraham, Isaac en Jacob de vervulling van die belofte dus niet hebben meegemaakt? Terwijl het nota bene een belofte aan hen was. Hun namen zijn zelfs gekoppeld aan die belofte. Abrahams enige grondbezit in dat beloofde land was een graf. En voor Isaac was dat niet anders. Die zwierf als een nomade. En Jacob? Jacob stierf nota bene toen hij met al zijn nakomelingen niet in het beloofde land, maar in Egypte was. Waar de god Ra gediend werd. En toch doet dat niets af aan Gods belofte. En neem Mozes. Net als zijn generatiegenoten zal ook hij het beloofde land niet binnengaan. En even verderop in Deuteronomium 3 vers 25 kun je lezen dat hij dat zeker moeilijk vindt. En toch doet het niets af aan Gods belofte. En dat weerhoudt Mozes er ook niet van om de volgende generatie voor te bereiden op de intocht. In plaats van alleen maar te mokken over dat hij die belofte niet in vervulling ziet gaan. Nee, hij gaat bezig met de volgende generatie. En zo houdt hij hen Gods belofte en onderwijs voor. Gods belofte gaat verder dan Mozes. En Mozes spreekt ook niet namens zichzelf. Maar namens God. Niet voor niets wordt er meteen aan het begin van het boek benadrukt in vers 3. Dat wat Mozes zegt overeenkomstig is alles wat de Heere hem geboden had. Hij sprak tot de Israëlieten overeenkomstig alles wat de Heere hem voor hen geboden had. En bij welke belofte van God bepalen u, jij en ik de volgende generatie? En geloof je dat net als toen bij Mozes, God ook vandaag mensen wil gebruiken om namens hem te spreken? De oude Mozes spreekt namens de Heere de jongeren toe en begint bij deze belofte. Zie, dat is let op, wat nu volgt vraagt alle aandacht. Zie, ik heb het land aan u gegeven. Het is een geschenk van God. Het is allemaal genade. Dat is de ene kant. En tegelijkertijd hoort bij dat geschenk ook een opdracht. Ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de Heere, uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. De Heere wil mensen inzetten en gebruiken bij het vervullen van zijn belofte. En de Heere doet een belofte. Maar daar hoort bij, leef uit die belofte. Beloofd is geloofd. Of, zoals de apostel Petrus het zegt, in 2 Petrus 3, vanaf vers 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid, maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Laten we samen in gebed tot de Heere gaan. En als we dan bidden, uw koninkrijk komen, dan laten we daarmee ook aan hem weten dat we dat koninkrijk nog steeds verwachten. Laten we samen dat gebed aanheffen en tot onze God gaan. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laat dat wat we net gebeden hebben, laten we dat beamen door ook samen te zingen. Laat komen, Heer, uw rijk. mogen de zegen van de Heere ontvangen. En het voorstel is om dat van harte te beamen door het zingen van het vierde vers van Psalm 93. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.